Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 106, daarvan vers 3. Het derde vers uit Psalm 106 geeft dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, het derde vers. We gaan nu luisteren, gemeente, naar de woorden van Gods heilige wet. En daarna zingen we direct aansluitend daarop het tweede vers van Psalm 106. Welzalig hij die het recht betracht, die te allen tijd zijn, dat is Gods wetten acht. We zingen Psalm 106 vers 2, nadat we met aandacht en eerbied luisterden naar de woorden van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dengenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij lezen nu de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen uit het 5e hoofdstuk van Lucas, de versen 12 tot en met 26. De schriftlezing is Lucas 5, vanaf het 12e tot en met het 26e vers.
En het geschiedde, als hij in een dier steden was, zie, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hen. En hij gebood hen dat hij het niemand zeggen zou. Maar ga heen, zeide hij, vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort en vele scharen kwamen tezamen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde En er zaten fariseeën en leraars de wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmiste scharen, zo klommen ze op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godlastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hem: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende: Wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan ons nu gezamenlijk buigen voor de Heere in gebed en wij vragen hem om zijn zegen in deze dienst. Wij danken de Heere voor het feit dat onze broeder Schipper, die vorige week nog in het ziekenhuis lag, vandaag weer in ons midden is en zoals u gezien hebt zelfs ouderling van dienst is. Onze zuster van de Oever ligt nog in het IJsseland ziekenhuis. Datzelfde geldt van zuster Den Breien in het havenziekenhuis, waar zij nog ligt voor nader onderzoek. En ons gebed betreft ook zuster Nelleke van Gelder, die in verband met haar omstandigheden een aantal weken met ingang van deze aanstaande week zal gaan logeren in het diaconaal opvanghuis De Herberg te Oosterbeek. Laat ons samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. We mogen op deze ochtend, Heere, op deze prachtige winterse zondagmorgen naar uw huis gekomen zijn en hier nu gearriveerd zijn voor de dienst die we, zo u het ons geeft, ontvangen zullen. Het is weer zondag geworden. De ene na de andere dag is verstreken en een nieuwe week heeft zich aangediend en de eerste dag van deze nieuwe week, deze zondag. En zoals we dat gewoon zijn, ongetwijfeld de meesten van ons, zijn we weer naar de kerk gekomen. En de kinderen, we hebben ze meegebracht. De ouderen, ze zijn er en anderen luisteren met ons mee. En zo, Heere, zo zijn alle dingen weer gereed. Zo ligt uw woord opnieuw en nog steeds op de kansel, als een toonbeeld ervan dat uw getuigenis onder ons is. En zo hebben we ook onze eigen Bijbel meegebracht om daaruit te zingen en mee te lezen en zo dat nodig is aan de hand daarvan te proberen de lijn in de prediking te volgen. Heere, u geeft het ons weer om er te zijn. Ootmoedig dank daarvoor. En dankbaarheid dient samen te gaan met verootmoediging. En laat het zo in ons hart leven, Heere. Geef dat we er erg in hebben en dat we er niet zomaar aan voorbij gaan. Want het is in het geheel niet vanzelfsprekend dat we levenstijd ontvingen, levenstijd die genade is. En dat op deze zondag ons uw woord weer verkondigd wordt, Heere. Opnieuw. Zo is het al zo dikwijls gebeurd en vandaag opnieuw. Want ook vandaag hebben we het weer nodig. En ook op deze dag, Heere, zal dat woord van u zich tot ons eigen hart heel persoonlijk richten. En zo zoeken we op dit ogenblik u in ons gebed, Heere. Want hoe zullen we al deze dingen ontvangen en hoe zullen we het profijt eruit trekken en hoe zal het ons de zegen geven, de zegen die we nodig hebben, als dat niet van u komt. Van u, Heere, zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. Van u de zegeningen, o hoorder der gebeden. En daarom is er een diepe reden om in die gebeden ook tot u te naderen. En het te bidden, Heere, laat deze dag aan zijn doel mogen beantwoorden. Laat deze dag ook daadwerkelijk een geheiligde, een afgezonderde dag zijn. Een dag waarop wonderen gebeuren. Een dag waarop u vanuit de hoge hemel wilt toetreden tot ons. Mensen, kinderen van deze wereld, nietige, kleine en daarnaast ook zondige en opstandige mensen. U kent ons, Heere, en dat kan heel verschillend liggen hoe we hierheen gekomen zijn, maar u weet het wel. U weet het wel. Het zou kunnen zijn dat we met verwachting in ons hart ter kerke gegaan zijn. En dat er iets leefde, hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel verlangt met sterk verlangen. Wanneer er verwachting in ons leven is. Zo is het ongetwijfeld met die vier vrienden en hun vijfde vriend geweest. Er was een haken naar u en een uitzien naar de ontmoeting met u. En Heere, u hebt die hoop niet beschaamd, maar u hebt het genadig vervuld. Dat mag ook ons hoop geven, Heere, als zo onze plaats ingenomen is. En als we zo op dit ogenblik ons tot u richten. O Heere, vervul mijn ledigheid vanuit uw volheid en schenk mij uw genade en doe mij meer en meer u kennen, opdat ik u dienen mag. Maar het kan ook heel anders, dat we op een heel andere wijze naar de kerk gekomen zijn. O Heere, wilt u het veranderen en richt onze harten op, ja, allereerst op de noodzaak om u te ontmoeten en uit de volheid van uw ontferming ook te gaan ontvangen. En boven alles op u, Heere. En laat het nu zo mogen zijn. En zo is het ook. Dat het waar is wat we zojuist gelezen hebben. De kracht des Heren was er. U was er, Heere Jezus. U was daar in die uitpuilende woning. Daar waren zoveel waren die geen behoefte aan u hadden. Die zomaar kwamen uit gewoonte of omdat het ze wel wat leek. Maar u was er. De kracht des Heren was er om te genezen. Maar er waren er niet zoveel die behoefte hadden aan het blijk van uw gunst en van uw genezende kracht. Er waren er niet zoveel die er naar uitzagen dat de toepassing van uw werk in hun leven plaatsvond. Het zou kunnen zijn dat datzelfde hier vanmorgen ons geldt, Heere. De kracht des Heren was er om te genezen. U was beschikbaar. U stelde zich present en u hebt het gezegd, kom toch tot mij. Blijf toch niet buiten mij. Heere, laat die roepstem ons hart mogen raken, nu we onder dat woord zijn. Wij bidden dan ook om uw geest, Heere, die ons aanraakt. En die het ons schenkt, dat we er een bevatting van hebben en dat we het beseffen, bij hem moeten we zijn. Wees zo in ons midden, Heere. Het wacht op u ook vanmorgen weer, als het vanuit ons moed, vanuit de zwakheid van uw dienaar en vanuit ons allen, zoals we gezeten zullen zijn straks. Heere, dan is er helemaal geen verwachting. En dan zal deze dienst verlopen op heel menselijke wijze. En dan zullen we straks weer uit dit kerkgebouw vertrekken en dan heeft het ons niets gebracht. Maar de kracht des Heren is er. Aan u ligt het niet, Heere. Wilt u zo betonen dat uw woord ook daadwerkelijk een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. We bidden u voor de omstandigheden van ons leven die u bekend zijn, geheel volmaakt. Ook degene wier namen we niet noemden. U kent ons, Heere, in vreugde en in droefheid. In de goede dingen van het leven waarvoor we dankbaarheid mogen betonen. En geeft dat het zo is. Maar ook in die dingen waardoor we bedroefd worden. Of wanneer allerlei vrees ons hart vervult in verband met onze omstandigheden. Misschien wel de omstandigheden van onze gezondheid. Heren, mogen we dat alles bij u brengen. We danken u dat onze broeder Schipper weer bij ons is. Het is een hele schrik geweest en er was ook en is ook best wel wat aan de hand, maar door de medicijnen die hij ontving en de behandeling mocht hij toch weer uit het ziekenhuis komen en vanmorgen is hij met ons en we hebben het geconstateerd. Heere, laat de lof in stilheid tot u zijn. En laat het die lof zijn die een mens in de diepte tot u doet gaan. O Heere, wie ben ik dat u zich over mij ontfermt en dat u mijn leven nog verlengd hebt? Zo geldt het ons allen, zo geldt het ook onze broeder Schipper. Wees met hem, Heere, geef dat hij u in alle dingen behoeft. Persoonlijk en ambtelijk. O Heere, gedenk hem ook naar zijn gezondheid. En wilt u verder herstel verlenen in uw gunst. Datzelfde bidden we voor onze zuster van de Oever en onze zuster Den Breien, die beiden in een ziekenhuis liggen vanwege onderscheiden reden. Onze zuster van de Oever, omdat ze, en dat is heel aangrijpend, omdat ze uitval van een aantal functies heeft. In verband met een storing die plaatsvond, mogen die dingen nog wat herstellen, Heren. Wilt u met haar zijn en laat het op de plaats waar ze ligt, in de ziekenzaal, een plaats mogen zijn waar u haar opzoekt en waar ze u ontmoeten mag. Dan is het zelfs in een ziekenhuis een goede plaats, Heren. Mag dat ook de ervaring van onze zuster Den Breien zijn. Nadere onderzoeken moeten nog plaatsvinden en wat het voor uitslag geven zal, we weten het niet. Maar mag haar hoop op u zijn, Heren. Wees met haar en met degene die haar omringen. Laat er toch gebed zijn voor zegeningen van ziel en lichaam in alle opzichten. Opdat deze weg, Heren, gezegend mag worden. Dat het niet te vergeefs is. En opdat haar belijdenis mag zijn, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik aldus het goddelijk recht mag leren. We bidden nu ook voor onze zuster Nelleke van Gelder. Gedenk ook haar met haar kinderen. Nu de moeite van alle dingen zich hebben opgestapeld en er een bovenmatige vermoeidheid is en iets van uitzichtloosheid. O Heere, wilt u met haar zijn en haar kracht geven en ondersteuning wanneer zij over enkele dagen naar Oosterbeek gaan zal. Laat ook haar hoop van u zijn, Heere, en geef dat ze het van u verwachten mag. Wilt u betonen dat het waar is? Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Geef het aan haarzelf en geef het aan de kinderen. Heere, zo wacht het alles op u. Wilt u met ons zijn, in uw trouw ons gedenken, in deze dienst zelf aanwezig zijn? Heere, begeef en verlaat ons niet. U bent dezelfde als eertijds. Wilt u het genadig betonen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen het Psalm 32, het eerste en het vijfde vers. Psalm 32, vers 1 en daarna vers 5. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het eerste vers van Psalm 32 en daarna ook het vijfde. De eerste collecte is nu voor de eredienst en de tweede voor de diaconie. Straks na de prediking is de collecte voor de kerk. De Heere zegende u en uw gaven. Thank you. Gemeente, vorige week hebben we geluisterd naar het eerste gedeelte van de geschiedenis, waarin ons verteld wordt dat de Heere Jezus een geraakte geneest. Die geraakte die door vier vrienden gedragen werd en tot hem werd gebracht. Vanmorgen luisteren we met de hulp van de Heere naar het tweede gedeelte van die geschiedenis en opnieuw vinden we die in Markus 2. De tekst is genomen uit Markus 2, nader de versen 6 tot en met 13. Markus 2 vanaf het 6e tot en met het 13e vers. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Markus 2 vanaf vers 6 en volgende. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar. En overdachten in hun harten, wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En Jezus, terstond in zijn geest bekennende dat ze al zo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt ge deze dingen in uw harten? Wat is lichter, te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddeke op en wandel? Doch, opdat ge mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddeke opgenomen hebbende ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat ze zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende, we hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hem. Geliefde gemeente, we zijn opnieuw in gedachten in die woning in Capernaum, waar de Heere Jezus zijn woorden doet horen en zijn wonderen verrichten. Het is misschien zijn eigen woning wel geweest in ieder geval. Het huis puilde uit van de mensen. De Heere Jezus had enige tijd gearbeid in Jeruzalem en in het land van Judea, maar nu was hij opnieuw teruggegaan naar Galilea om daar zijn arbeid te verrichten en zijn woord te laten horen. En terwijl de Heere Jezus daar aan het prediken was, we lezen, hij sprak tot hen het woord. Wanneer hij daar onderricht geeft, en wanneer hij daar als een ware schriftgeleerde de schatten put uit de verborgenheden die zijn goddelijke vader hem heeft geopenbaard, en wanneer de mensen daar misschien ademloos aan zijn mond hangen en ze tot buiten het huis zelfs misschien met de handen aan de oren staan te luisteren of ze nog iets kunnen opvangen, dan geeft het evangelie aandacht aan anderen die daar van buiten vandaan hun weg zoeken te vinden in diezelfde woning, maar ze kunnen niet. Vier vrienden die met hun andere vriend, de vijfde, een verlamde man die daar tussen hen in op een soort bed en matras ligt, samen proberen ze daar in dat huis binnen te komen, maar het lukt niet. Maar dan, en we hebben het de vorige keer gehoord, dan laten ze hun vindingrijkheid spreken. En het is de vindingrijkheid van het geloof. En ze klimmen de trap op aan de buitenzijde van het huis. En ze openen het dak, precies op de plaats, boven waar de Heere Jezus is. En ze laten, waarschijnlijk door middel van touwen, ze laten hun zieke vriend neer voor de voeten van de Heere Jezus. Gemeente, we zijn vorige week een ogenblik getuige geweest van dat aangrijpende schouwspel. En we hebben ons aan de hand van de woorden die ons in het evangelie zijn overgeleverd, we hebben geprobeerd ons in te denken wat het daar geweest is. Een geheel onmachtige man, die niet in staat is om iets te doen, ligt daar, ach wat een contrast, ligt daar aan de voeten van hem, aan wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is. En gemeente, houd die woorden vast, want dat zijn eigenlijk de centrale woorden in dit schriftgedeelte. Deze onmachtige man, aan de voeten van hem die macht heeft, die van zijn vader volmacht ontvangen heeft om te doen waartoe zijn vader hem ook bekwaamheid schonk. En wanneer die man daar aan de voeten van de Heere Jezus ligt, dan onderbreekt de Heere Jezus zijn prediking. En uit de woorden die we zo lezen, de woorden van de Heere Jezus, weten we wat er gebeurt. De Heere Jezus ziet omhoog. En hij ziet daar die vier vrienden die met een uitgerekte hals en met starende, smekende ogen proberen te volgen wat daar onder hen gebeurt. En wat ziet de Heere Jezus daar in die ogen? Hetzelfde als wat hij ziet in de ogen van die man die aan zijn voeten ligt. Want de blik van de Heere Jezus daalt af van boven naar beneden en hij ziet die man onder zich liggen. En hij ziet in zijn ogen. En wat ziet hij in zijn ogen? Het is ons overgeleverd. En Jezus hun geloof ziende. En dan gaan er wonderen gebeuren. Dan gaan er wonderen gebeuren. Als daar een mens in zijn nood, waarvan de Heere Jezus zegt dat het geloof is. Wanneer daar zo iemand voor de Heere Jezus ligt. Dan gebeurt er, en we hebben het gelezen, zoon, zegt de Heere Jezus. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. De Heere Jezus ziet daar in die man niet in de eerste instantie iemand die gekweld is door een lichamelijke handicap. Hoe aangrijpend en hoe verschrikkelijk ook. Maar hij ziet door de gevolgen van de zonde, ziet hij heen naar de zonde zelf. En de kracht des Heren is er. We hebben het gelezen uit het Lucas-evangelie. De kracht des Heren is er. En de Heere, hij betoont zijn kracht. En hij schenkt in het leven van deze man, van deze beklagenswaardige mens, datgene wat het allergrootste en het meest diepe is, namelijk de vergeving van zijn zonden. Uw zonden zijn u vergeven. Maar dan gaat de geschiedenis verder en we hebben gemeente de vorige keer geluisterd naar twee dingen, namelijk de toevlucht tot deze machthebbende en de ontvangst bij deze machthebbende. We horen vanmorgen twee andere dingen, namelijk allereerst, en dan komen we in een totaal ander klimaat terecht, de aanstoot aan deze machthebbende. En vervolgens de openbaring van deze machthebbende. De aanstoot aan deze machthebbende en zijn openbaring als machthebbende. Ik zei u al dat we, wanneer we nu verder lezen in deze geschiedenis, dat we dan aan andere dingen komen die we misschien niet gedacht hadden. Tot nu toe ging het over de nood van deze vier mensen en die ene. En ging het over de bereidwilligheid van de Heere Jezus om wonderen te doen. En ging het over de vasthoudendheid van deze vier en hun vindingrijkheid. En het wonder van Gods genade in de betoning van de vergeving der zonden. En we mogen wel veronderstellen dat er oprechte en diepe dankbaarheid in de harten van die vier daar op het dak en van die ene daar bij de Heere Jezus gerezen is, dankbaarheid voor wat hij was en wat hij geschonken heeft. Maar dan zijn er anderen die van een heel ander gevoelen zijnde. De omstanders. En wie zien we daar zitten vooraan? Opmerkelijk, ik denk dat de meeste mensen in dat volgepakte huis gestaan hebben. Maar daar zijn er die zitten. Die zitten heel op hun gemak en ze zitten zelfs nog vooraan. De schriftgeleerden en de fariseeën, zij zijn ook gekomen. Ze zijn van heinde en ver zelfs gekomen. En toen de Heer Jezus uit Jeruzalem wegging naar Galilea, toen is er misschien wel een deputatie, een afvaardiging van het Sanhedrin in zijn spoor meegegaan. Ze wilden wel eens weten, deze die nu zo snel vertrok uit Jeruzalem, wat hij verder in het land van Galilea zou gaan doen en zou gaan spreken. En zo treffen we ze hier aan, hier in dat huis in Capernaum. En nu de Heer Jezus woorden spreekt, nu spitsen ze hun oren. En dan lezen we in vers 7, dat ze in hun harten overdenken, wat spreekt deze aldus godslasteringen? Eigenlijk staat er zoiets van, daar klinkt verachting in door, deze hier, die daar, wat moet die? Deze hier, hij spreekt godslasterlijk. Hier wordt in het Grieks gebruikt, een woord dat we ook wel kennen, namelijk ze zeggen, hij is blasfemisch. Dat betekent van pure en uiterste godslastering vol. Ja, ze zeggen het niet. Nee, ze overdenken het. En we kunnen ons dat wel een beetje voorstellen, jongens en meisjes. Ze kijken eens naar elkaar uit hun ooghoeken. En ze fronsen hun wenkbrauwen. En ze zien het aan elkaar dat ze er precies eender over denken. Dit hier, wat gebeurt hier? Deze Jezus van Nazareth. Wat denkt hij wel? Hij vergeeft de zonden. Maar dat komt toch God alleen toe? Hij is toch ook maar een mens? Oh, hij is een opmerkelijke rabbi. En hij doet van zich spreken. En hij vertoont zelfs wonderen. Maar de zonden vergeven, dat mag helemaal niet. En gemeente, we moeten eigenlijk wel toestemmen. Ze hebben natuurlijk wel gelijk. Deze schriftgeleerden, ze kennen de schriften en ze weten precies wat er in de schriften staat. En hebben ze het niet gelezen in de profetieën van Jesaja, dat de Heere het zegt, ik. En dan met nadruk, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Er is werkelijk niemand op de aarde, zegt de Heere door de dienst van Jesaja, die daartoe de bevoegdheid bezit. Ik ben het die uw ongerechtigheid uitdelgt. Dat komt een mens niet toe. Die macht heb ik in de hemel alleen en niemand anders. En ieder die meent dat hij het ook kan doen, die lastert God. En in die zin hebben de schriftgeleerden natuurlijk wel gelijk. Dat toch wel godslasterlijk lijkt. Maar terwijl ze dit zeggen, gemeente, en u bent me al voor, en terwijl ze zo op het eerste gehoor misschien wel enigszins gelijk hebben, maar tegelijkertijd wijzen ze de Heere Jezus af. Ze willen van hem niet weten, de gekomen Messias. Hij die door zijn vader gezalfd is om profeet en koning, maar ook priester te zijn. Hij, de knecht des Heren, van wie de profeet Jesaja het immers al gezegd had. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar willen ze tegelijkertijd niet van weten. En dat woord van Johannes de Doper, waar een deel van deze schriftgeleerden ongetwijfeld ook bij geweest is, of waarvan ze zeker gehoord hebben dat woord van Johannes de Doper, toen Johannes zijn arm uitstrekte en hem aangewezen heeft en het gezegd heeft, hij is het, deze is het, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, hij is het. Nee, daarvan willen ze niet weten. Jawel, en dan nog iets. Deze schriftgeleerden, ze kennen de schriften. Maar hoe gaan ze ermee om? Gemeente, voor de schriftgeleerden zijn de dingen die ze in de schriften lezen niet veel meer dan een dor leerstuk. Niet veel meer dan waar ze urenlang over spreken kunnen en in groepen ook de dingen uitspitten en precies nog bijna met een loep bekijken wat er nou precies staat en al dat soort formele dingen. Ze houden de inhoud van de schrift op een afstand, want ze hebben de inhoud van Gods woord zelf niet nodig. Maar de Heere Jezus kent hun gedachten. Hij leest hun gedachten, hij doorgrondt hen. Want wat lezen we dan in het 8e vers? En Jezus, terstond in zijn geest bekennende dat ze al zo in zichzelf overdachten, hij zei tot hen, wat overdenkt ge deze dingen in uw hart? En in een van de andere evangelieën, daar staat het nog iets scherper. Daar zegt de Heere Jezus, en dat is confronterend. Hij zegt, wat overdenkt gij kwade dingen in uw hart? Wat in uw hart opspeelt en wat u maar nauwelijks binnen kunt houden en wat ik aan uw ogen zie. Dat zijn kwade dingen. U bent kwaaddenkers. U denkt kwaad van mij en u denkt kwaad van God. En gemeente, nu wordt ons, u en jullie en mij, vanmorgen aan de hand van dit woord een spiegel voorgehouden. Ja, dat is ons al vanmorgen. De spiegel van Gods heilige wet. Toen het ons voorgehouden is, de 10 woorden van de Heere. En het ons gezegd is wat zijn wil is en waar het uit bestaat. Maar nu wordt ons vanuit het evangelie opnieuw een spiegel voorgehouden. En daar zijn we eigenlijk nooit zo voor. U wel? Spiegel, daar moet je in kijken. En wat ons in deze spiegel wordt voorgehouden, dat is of we ons toch wel willen onderzoeken of deze dingen die hier bij de schriftgeleerden en de fariseeën blijken, of die toch misschien in een bepaalde mate en in een bepaalde vorm ook in ons eigen leven gevonden worden, gemeente. Wat is het? Wat is het kwaad dat de Heer Jezus hier bij deze schriftgeleerden ontmaskert? Wel, dit is het. Ze nemen aanstoot aan hem. Aan wat? Wel, ze willen niet erkennen dat de Heer Jezus waarachtig God is. Hij die macht ontvangen heeft om de zonden te vergeven. Ze verwerpen hem als de Zoon van God en ze erkennen het niet. Wat de Heer Jezus later van zichzelf zal zeggen: de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daar lag nou zo'n verlorene. En de Heer Jezus, hij ontfermt zich, want hij heeft een hart vol ontferming. Maar ze erkennen het niet. Ze zeggen, en dat klinkt heel orthodox, ja zeker. Ze zeggen: wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Dat woelt er in hun binnenste. Maar gemeente, weet u waar dat nou heel sprekend op lijkt? Deze woorden die deze schriftgeleerden denken en straks ook spreken en op hun vergadering brengen. Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? Weet u waar dat nou sprekend op lijkt? Wat wij ook nogal eens zeggen. Wat dan? Dit. God moet het doen. Ja toch? Herkent u het niet? Is het ook niet iets wat wel eens uit uw mond komt of in uw hart leeft? Ja, God moet het doen. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En wanneer misschien in een persoonlijk gesprek met deze of gene, misschien wel op huisbezoek, deze dingen aan uw hart gelegd worden en die onder de klem van Gods heilige wet, maar ook van zijn evangelie gebracht wordt, komt het u vreemd voor als ik zeg dat dan onze reactie wel eens zo is? Ja. Ja, maar God moet het doen. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En als ik nu dat woord van u of van jou verder analyseer en leg naast datgene wat hier vanuit deze geschiedenis tot ons komt, gemeente, dan zou het wel eens kunnen dat het sprekend op elkaar lijkt. Wat deze schriftgeleerden zeggen: wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En wat in uw en in mijn hart wellicht leeft. Ja maar God moet het doen. En weet u, gemeente, dat is het geval, die overeenstemming. Wanneer we het wel zeggen, en het is heel rechtzinnig, wanneer we het wel zeggen, maar wanneer we de nood ervan niet voelen. Dat het wel toestemmen en erkennen dat het zo is, maar dat we er alleen maar over praten. En dat we het gebruiken om de klem van de dingen van ons af te houden. God moet het doen. Oh, het is een waar. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En wanneer misschien in een persoonlijk gesprek met deze of gene, misschien wel op huisbezoek, deze dingen aan uw hart gelegd worden en die onder de klem van Gods heilige wet, maar ook van zijn evangelie gebracht wordt, komt het u vreemd voor als ik zeg dat dan onze reactie wel eens zo is? Ja, maar God moet het doen. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En als ik nu dat woord van u of van jou verder analyseer en leg naast datgene wat hier vanuit deze geschiedenis tot ons komt, gemeente, dan zou het wel eens kunnen dat het sprekend op elkaar lijkt. Wat deze schriftgeleerden zeggen: wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En wat in uw en in mijn hart wellicht leeft. Ja, maar God moet het doen. En weet u, gemeente, dat is het geval, die overeenstemming. Wanneer we het wel zeggen, En het is heel rechtzinnig wanneer we het wel zeggen, maar wanneer we de nood ervan niet voelen. Dat we het wel toestemmen en erkennen dat het zo is, maar dat we er alleen maar over praten. En dat we het gebruiken om de klem van de dingen van ons af God moeten doen. Brengt het u daadwerkelijk bij de Heer? Nou, bij deze schriftgeleerden niet. Het brengt hen niet bij de Heer en het brengt hen evenmin bij de Heer Jezus. Want ze gebruiken ditzelfde woord om de Heer Jezus bij zich vandaan te houden. En ze zeggen, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En ze erkennen niet, en dat is het tweede. Ze erkennen niet dat deze Heer Jezus, die nou hier in hun midden is, en die ze als het ware bijna kunnen aanraken, deze Heer Jezus, die zich aan hen presenteert, dat deze Heer Jezus nou de macht ontvangen heeft om het te doen. Dat hij het kan. En dat hij het wil. Gemeente, we hebben het zojuist gelezen in het Lucas-evangelie. En ik heb het al eerder aangehaald. Het staat er zo heel aangrijpend. De kracht des Heren is er om wonderen te doen. In de persoon van de Heer Jezus is daar de kracht. De krachtbron van de Heere zelf daar in dat huis in Capernaum. En hij staat gereed. Hij kan het. En hij is ook bevoegd. En hij wil het. Hij is bereidwillig om het te doen. Maar dan daar die schriftgeleerden. Weet u, ze weigeren om voor hem door de knieën te gaan. En te erkennen dat ze bij hem moeten zijn. Jawel, ze zeggen het God moeten doen. En tegelijkertijd. De Heere kan zijn genade aan hen niet kwijt. Omdat hun hart vol van afkeer is en vol van hardheid. En dat ze veel liever zichzelf blijven dan zich voor hem te buigen. En, oh, het hoeft niet per se zo letterlijk. Maar als die verlamde, die geraakte man ook aan zijn voeten terechtkomen. Nee, daar weigeren ze voor. Daar passen ze wel voor. Dat doen ze niet. Weet u, en zou dat nou ook van u of van jou kunnen? Ze zijn niet zo'n onmachtige geworden. Ze zijn geen gebrokenen van hart geworden. Ze zijn niet geworden zulken die de banden van de zonde voelen knellen. Die banden die ze kwijt moeten omdat het ze bij de Heere vandaan houdt. En weet u, dan kan het zelfs. En misschien is dat wel uw leven. Dan kan het zelfs dat er onrust in ons leven gekomen is. Zodat ik het weet en ik ga het erkennen. Heren, er moet wat met me gebeuren. O God, uw genade moet komen. Maar, oh, ik ga mijn best doen en ik ga me wat fatsoeneren aan de buitenkant. En ik ga wat pleisteren aan de binnenkant. Maar het komt er niet toe. Om me nou helemaal, zonder enige reserve aan die Heren, nou als een goddeloze, als een verlorene aan de Heren over te geven. En dan is het, geliefden, dan is het net zo goed nog aanstoot aan deze Heere Jezus. Ergernis aan hem, hij die het gezegd heeft, wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Maar wie het krampachtig behouden wil en wie op zijn voetstuk staan blijft, die heeft mij niet nodig. En dan kan het zijn. En dan kan het zijn dat ook in de dienst van het woord, in de bediening van het evangelie, geliefden, de kracht van God aanwezig is. Maar het raakt u niet, omdat u zegt, en niet meer zegt dan dat, en het daarmee bij u vandaan houdt, God moet het doen, maar u doet er geen stap voor. En dan het tweede, het negende vers, daar stelt de Heer Jezus een vraag. Ja, de eerste vraag heeft hij al gesteld, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten, maar dan stelt hij nog een vraag. Wat is lichter? En de Heer Jezus kijkt nu, ongetwijfeld. Hij kijkt nou die schriftgeleerden scherp aan. Hij zegt, ik zal u eens een vraag stellen. Wat is lichter? Anders gezegd, wat is gemakkelijker? Te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven. Of te zeggen, sta op en wandel. En gemeente, let er dan op dat de Heer Jezus niet vraagt. Wat is nou gemakkelijker? De zonde vergeven? Of te zeggen, sta op en wandel? Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Nee, luister naar wat hij zegt. Wat is gemakkelijker? Te zeggen? Het een of het ander? Wat is gemakkelijker? Nou, dat antwoord is wel duidelijk, denk ik. Wat is nou gemakkelijker? Te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Ja, natuurlijk is veel makkelijker om te zeggen, de zonden zijn u vergeven, want dat kunnen we toch niet controleren. En de Heer Jezus, hij doorziet deze schriftgeleerden. Ze denken in zichzelf, ja, dat kan deze Jezus van Nazareth makkelijk zeggen, de zonden zijn je vergeven. Want dat zien we toch niet. Dat kunnen we niet controleren. Wel nu, zegt de Heer Jezus, wel nu. Nu zeg ik niet alleen, de zonden zijn u vergeven. Maar nu zeg ik ook dat andere, het tiende vers. Doch, opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft. Zie je, daar komt dat woord weer. Opdat gij het mocht weten dat hij daadwerkelijk macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven. En dan wendt hij zich sprekend tot de verlamde. Maar laten we een ogenblik stilstaan bij de woorden die de Heer Jezus tot dusver zei. Opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft. Let erop, gemeente. De Heer Jezus noemt zich hier de Zoon des mensen. En er is er onder ons wel eens een misverstand. Dat we zouden denken, wanneer de Heer Jezus zich zo noemt, de Zoon des mensen, dat hij dan bedoelt dat hij helemaal mens is. Dat hij zich aanduidt als een mensenkind, die dan weliswaar God is en uit de hemel gekomen is, maar nu helemaal mens is. Maar dat is niet de bedoeling. Telkens, en gaat u het maar na in de evangeliën, telkens, wanneer de Heer Jezus zich met deze titel benoemt, hij is het telkens zelf die zich zo noemt, de Zoon des mensen, dan duidt hij altijd op zijn heerlijkheid, op zijn hoge afkomst. Met dat hij zichzelf zo noemt, citeert hij een schriftgedeelte uit Daniël, uit Daniël 7, waar iets gezegd wordt over de Zoon des mensen, die als een machtige, als een godenzoon, als de Zoon van God, naar deze aarde gekomen is en heerschappij heeft en goddelijke kracht en volmacht heeft om te doen wat de Heer hem opgedragen heeft. Wel nu, als de Heer Jezus zich hier, en als ik het goed denk, dan is het de eerste keer dat hij zichzelf zo noemt. Als hij zichzelf zo voor de schriftgeleerden noemt. Opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft. Wel. Dan verwijst hij op zijn goddelijke afkomst. Noemt ook Stefanus hem zo niet. Vlak voordat hij sterven gaat, ziet. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Wel nu, zegt de Heer Jezus, die ben ik. Die in de profetieën van Daniël al genoemd is. En die uit de hemel gekomen is op deze aarde. Ik heb macht. En zo zegt hij het nu. Ik heb macht ontvangen. Om de zonden te vergeven. Want in mij is God zelf present. De Heere. Die deze wereld zo heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Met het doel. Opdat hij de zonden van verloren mensen vergeven zou. En als de Heer Jezus het gezegd heeft, dan gaat hij het aantonen. Toen zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. De Heer Jezus, hij zegt het niet alleen, maar geliefde gemeente, hier doet hij het. Hier openbaart hij zich als degene die het niet alleen heeft aangekondigd. En die niet alleen zijn woord gegeven heeft en zijn woord spreekt. Maar die het ook daadwerkelijk doet. Hij die gezalfd is met Gods geest. Hij door wiens toedoen de blinden gaan zien. En de kreupelen springen als een hert. En de doven gaan horen. En de doden uit hun graf worden teruggeroepen. Nu gaat de Heer Jezus zich openbaren. Daadwerkelijk als degene die van zijn vader macht. Die volmacht ontvangen heeft. Om de zonden te vergeven. En dan. In de 12e vers. Dan mist dit woord van de Heer Jezus zijn uitwerking niet. Want terstond gebeurt het. Ik zeg u. Als de Heer Jezus het zegt, ik zeg u, Neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. Tot hen, die als een grote weldaad van de Heere ontvangen heeft. Dan gebeurt het ook. En, moet u zich voorstellen, gemeente. Moet je voorstellen, jongelui. Ja, we kennen de geschiedenis en we zitten er zo'n beetje misschien wat gezapig naar te luisteren, want we weten wel wat er komt. Maar moet je het je voorstellen? Dat het gebeurt. Dat daar iemand daar ligt. Onmachtig. Tot niets in staat. En de Heere Jezus zegt het. En hij buigt zich over die man neer. O, in bewogenheid. Maar tegelijkertijd met goddelijke autoriteit. En hij zegt het. Ik zeg u. Zo, sta op en wandel. En het is ademloos stil. En hij staat op. En hij wandelt. Hij doet wat de Heere Jezus zegt. Wat een wonder. Verlamd en onmachtig kwam hij binnen. En begiftigd met nieuwe krachten vertrekt hij. Gedragen en hulpbehoevend lag hij daar. En dan staat hij daar op zijn beide voeten. Een toonbeeld van de macht en de majesteit van hem. Die door de schriftgeleerden met argusogen wordt aangezien. Maar deze man, hij is voorwerp van de kracht en van de almacht van de Heere. En tegelijkertijd van zijn diepe bewogenheid en van Gods genade voorwerp. En dan gaat hij. De reactie van deze man staat eenvoudig beschreven. Hij staat op. Hij neemt zijn matras op. En hij gaat voor aller oog naar buiten. En de vier, zo vlug als ze kunnen, klimmen ze van dat dak af. En ze vertrekken. En zo, geliefden, zo heeft de Heere het waar gemaakt. Zo heeft hij het betoond, dat hij het niet alleen zegt, maar dat hij het ook doet. En zo moet het een bewijs geweest zijn voor allen die er getuigen van waren. Dat hij die gezegd heeft, sta op, en hij stond op. Dat hij het ook gezegd heeft, uw zonden zijn u vergeven. En dat dat dan evenzeer waar was. En nu, gemeente, nu leg ik met u mijn vinger nog een ogenblik bij een woord waar ik zojuist even naar voorbij ging. Want wat zegt de Heere Jezus tot die schriftgeleerden? O, het is een bewijs van zijn diepe en van zijn goddelijke ontferming. Hij zegt, en gemeente, vanmorgen klinkt het tot ons. Opdat gij moogt weten. Dat is de bedoeling. Daartoe heeft de Heere Jezus dat wonder verricht. Opdat gij moogt weten. U, schriftgeleerden, die aanstoot neemt. U, wijze wetgeleerden, althans in eigen oog, die van mij niet weten wil, die ergernis hebt aan mij, en die mijn woorden niet overneemt, en die mij niet erkent wie ik ben. Tot u zeg ik het. Opdat gij het moogt weten. Maar nu ontken je het toch niet meer. Nu ga je er toch niet meer aan voorbij. Nu het voor je ogen getekend is. Opdat gij moogt weten. Wat weten? Dit weten. Dat de Zoon des mensen macht heeft. Om de zonden te vergeven. Dat hij het kan. Dat hij ertoe in staat gesteld is. Dat zijn goddelijke Vader hem de volmacht gegeven heeft. Van eeuwigheid al. En in de volheid van de tijd ook. Toen is die volmacht met hem meegegaan. En in het uur van zijn doop. Toen heeft de Heere het bevestigd. Toen is hij gezalfd met de geest. En toen heeft zijn Vader hem aangewezen. En toen heeft hij het voor allen die erbij waren gezegd. Let er nu op. En weet het nu toch. Zoek het nu toch bij niemand anders. Deze is mijn geliefde Zoon. En niemand anders. In wie ik mijn welbehagen heb. En nu zegt de Heere Jezus het opnieuw. En vanmorgen wordt het ons gepredikt, gemeente. Deze is het. Geen ander ziet. Hier is uw God. Opdat gij het moogt weten, dat hij van zijn Vader volmacht ontvangen heeft. Hij is het, en geen ander. Hij is naar deze wereld gekomen om een blijde boodschap te brengen voor de zachtmoedigen. Hij is gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Hij is gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen en om te zeggen dat de Heere het wel aangename jaar, het jaar van zijn welbehagen afkondigt. De Heere Jezus zegt het, opdat gij moogt weten. Gemeente, wat betekent dat voor u en voor mij? Wel heel kort gezegd. En ik kan er nog lang over preken en ik kan er kort over preken, maar dit is het. Bij hem moet u zijn en bij geen ander. Bij hem om met God verzoend te worden. Bij hem opdat uw zonden vergeven worden. Bij hem opdat u verlost wordt van alle banden die u van de Heere vandaan houden. Bij hem. De Heere Jezus zegt het, weet het toch, in mij is mijn Vader op deze aarde present, want ik heb hem van hem macht ontvangen. Hij heeft mij volmacht gegeven om de zonden te vergeven. En als de Heere Jezus het zegt, en hij zegt het dan zelfs tot die schriftgeleerden en tot al die op sensatie beluste mensen, hij zegt het, blijf toch niet buiten mij, wees toch niet zo dwaas om er een gerechtigheid zelf op te bouwen. U moet bij mij zijn, want ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Bent u ervan doordrongen, gemeente? Weet het. In hem zijn alle beloften van de Heilige God ja en amen. De Heere wijst hem aan. En de Heere wijst zijn lieve zoon vanmorgen in de prediking aan. Weet u, en nu is hij niet alleen die zoon des mensen die macht heeft om al die wonderen te verrichten en ervan te prediken. Maar nu is hij ook een zoon des mensen om al die weldaden, om niet uit te delen. De Puritijnen die zeiden, deze zaligmaker, hij is niet alleen een zaligmaker van verwerving. Alles wat hij verricht heeft aan het kruis en in de opstanding, zodat de zaligheid bij God voorhanden is. Maar nu is hij ook een zaligmaker van toepassing. Opdat gij moogt weten dat ik de macht, de volmacht ontvangen heb. Hoe ligt het in uw leven? Drukt de onreinheid van uw ziel u de smet op uw zonde? Weet het, geliefden, hier is zijn volmacht. Ik zal rein water op u sprengen en ge zult rein zijn. En van al uw onreinheid zult u genezen. Topt u met uw stenen hart en met alle weerstanden in uw leven. Weet het, de Heere Jezus zegt het. Hier is mijn volmacht. Ik zal een nieuwe geest in u geven. En ik zal het stenen hart aan u uit u wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Zijn er in u of in jouw leven misschien de verleidingen van de wereld? Of de wereldsgezindheid die u bij uzelf constateert? Hier is zijn volmacht. Ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. En ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Drukt uw schuld u, de schuld van uw verloren bestaan en de onmogelijkheid om uzelf daarvan te ontdoen? De Heere Jezus zegt, hier is mijn macht, hier is mijn volmacht. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Weet u niet waarheen en kunt u de weg niet vinden? De Heere zegt, hier is mijn volmacht. Ik zal u onderwijzen en ik zal u wijzen de weg die gegaan moet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Drukt u de duisternis waarin u verkeert en het gebrek aan uitzicht? De Heere Jezus zegt, hier is mijn volmacht. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods. Over dezelfde zal een licht schijnen. Wat u ook ontbreekt, wat u ook in uzelf niet vinden kunt. De Heere Jezus zegt het. Hier is mijn volmacht, opdat gij weten mocht, dat ik de macht ontvangen heb om de zonden te vergeven. Gemeente, wat zouden we dwaas zijn om bij hen vandaan te blijven. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? En waar loopt het op uit? Wel, die geraakte man met zijn vier vrienden, die zijn vertrokken. En dan lezen we in de 12e vers, terstond stond hij op, en hij ging weg in alle tegenwoordigheid, zodat zij allen zich ontzetten en God verheerlijken. Want ze zeggen, we hebben zoiets nog nooit gezien. De scharen, ze ontzetten zich. En het lijkt wel alsof ze zich gaan buigen voor de Heere. Maar vergis u niet. Ze eindigen in het wonder als zodanig. Ze zeggen, we hebben zoiets nog nooit gezien. Gemeente, zo kan het ook nog. Zo kan het ook nog, dat u straks de kerk uitgaat en dat u zegt, het is ons wel dichtbij gebracht. En het is ons wel gezegd dat er in de Heere Jezus macht is. En dat er bereidwilligheid is om de zonde te vergeven. Maar u gaat gewoon over tot de orde van de dag. Zo was het bij de scharen. Ze eindigen in het wonder en meer niet. O geliefde, laat dat toch niet uw weg zijn. Maar zoek hem toch. En die beweldadigde man met zijn vrienden? Wel, het staat niet in dit evangelie, maar in Lucas wel. Hij ging heen naar zijn huis. God verheerlijkend. En daarmee heeft de Heere zijn doel in het leven van deze man en van deze vier bereikt. Ze kwamen daar als machtelozen, als mensen die hun totale onbekwaamheid voor de Heere Jezus tentoonspreiden. Maar met het geloof in hun hart dat hij het kon. En ze zijn niet beschaamd. En de vrucht, de verheerlijking van de Heere. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Is het ook uw gezang? Is het ook uw belijdenis die al uw ongerechtigheid vergeeft? En die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. En de Heere Jezus, gemeente, hij gaat weer verder. Hij gaat opnieuw verder. Hij spreekt opnieuw het woord. O, wat een langmoedigheid. En wat een geduld van deze Heere Jezus. Hij gaat naar de zee. Hij spreekt het woord tot hen. En hij leert. En zo. Zo is hij ook vanmorgen onder ons geweest, geliefden. Als de profeet. Als de grote profeet en leraar. Die de raad van de Heere. De verborgen raad en wil. Nee, niet verborgen houdt. Maar openbaart. Waarin? Wel daarin, dat hij wijst op zichzelf en dat hij het zegt, tot u en tot jou en tot mij, opdat gij het weten zult, dat ik volmacht ontvangen heb, om de zonden te vergeven en om hen te verlossen van het verderf, die niet meer zijn dan zondaren. Geliefde gemeente, zijn er onder ons zondaren? Dit is de weg. Bewandel hem. Amen. Wij zingen Psalm 103, de versen 1 en 2. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Dat is waar geworden, Heere, in de geschiedenis die eenmaal en andermaal zich op ons hart richtte in de prediking. Die in de nood uw redder is geweest. Deze twee dingen. En ze horen bij elkaar, Heere. De nood en de redder. De nood drijft tot de redder. En de redder ontfermt zich over de mens in nood. Zo horen ze bij elkaar. Zo doet u uw werk. Zo toont u het in de geschiedenissen, Heere. Toen u zelf op aarde was. Maar u bent niet veranderd. U doet nog hetzelfde. En u laat het ons nog weten. Opdat gij mocht weten. Denk toch hoge dingen van mij, zegt u. Zegt u ook vanmorgen tot ons. Denk toch hoge dingen van mij. Ik heb macht. Ik heb volmacht van mijn Vader ontvangen. Om de zonden te vergeven. En om te redden van het verderf. En om te kronen met goede tierenheid en barmhartigheden. Ik mag het van mijn Vader. En ik zal het ook doen. Ik ontferm mij over de nooddruftigen. Doe dat werk, Heere. Doe het. En trek toch tot u. Roep toch tot u. Moet van u komen, Heere. Tegelijkertijd is vanmorgen de klem op ons hart gelegd. Om toch niet in onze vermeende rust te blijven zitten. Want we zullen erin omkomen. Maar stook ons toch op als we de weg tot u nog niet gingen, Heere. En dan zult u verrassende dingen doen. Dan zult u het schenken. Want het welbehagen van u, het zal voortgaan. In uw hand, o Heere Jezus. We bidden om uw zegen. We vragen of u deze hele zondag met ons zijn wilt. Ook wanneer straks de kinderen van de zondagsschool weer samen zullen komen. We danken u dat ook dat mogelijk is. En dat ook de woorden met de schriften ook dan en nog eens aan de harten van onze kinderen worden gelegd. Wilt u ook dat werk, dat eenvoudige werk zegenen, Heere? Wilt u zo met ons zijn? Ons ook vanmiddag weer samenbrengen. Te wachten op u. Doe het. Om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte nog zingen het Psalm 106. Het laatste, het 26e vers, Psalm 106, vers 26. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.